Je luistert naar de podcast van tipsvanTom.com. Mijn naam is Tom en ik blog over financiële vrijheid en geluk. Als je minder geld uitgeeft dan er binnenkomt en dus geld overhoudt, kun je er verschillende dingen mee doen. Een van die dingen is indexbeleggen. Wat is dat nou eigenlijk? Ik kreeg daar heel veel vragen over. En het goede nieuws is, vandaag ben ik in Den Haag bij Meesman Indexbeleggen. En tegenover me zit Hendrik Meesman en we gaan zoveel mogelijk van jullie vragen proberen te beantwoorden. Natuurlijk wel belangrijk om te weten, deze podcast maken wij ter inspiratie en is geen persoonlijk beleggingsadvies, want we kennen jouw persoonlijke situatie niet. Je bent net als in de rest van het leven zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Voor de mensen die jou niet kennen, Hendrik Meesman, welkom.
Dankjewel, leuk om je te doen.
Fijn dat ik hier mocht zijn. Kun je jezelf voorstellen?
Ja, even kort dan. Hendrik Meesman, ik woon in Den Haag, gezin met 3 kinderen. Heb een hele achtergrond in de financiële wereld. Ik zal daar niet allemaal op ingaan, maar veel altijd in de financiële wereld gewerkt. Econoom van oorsprong. In Engeland opgegroeid een groot deel. Ben 15 jaar geleden begonnen met Meesman Index beleggen. Eigenlijk om 2 redenen. De voornaamste reden was dat ik zelf wou index beleggen. En het er gewoon niet bestond in Nederland. Dat kunnen we ons nu moeilijk voorstellen, maar er was echt helemaal niks toen. En daarnaast was het ook zo dat ik werkte bij een grote financiële instelling waar alle ontwikkelingen die daar plaatsvonden lagen mij niet zo. Ik was daar niet mee eens. De kosten gingen alleen maar hoog. Er werden allemaal producten in de markt gezet waarvan je wist dat die niet goed voor de klant waren. En ik wou iets anders doen. Ik vond het belangrijk om iets te doen waar ik achter sta, waar ik elke dag naar mijn werk ga en zeg, nou, dit is goed wat ik doe, in plaats van dat ik maar iets verkoop. En dat was eigenlijk even kort gezegd de 2 redenen waarom ik zeg, dat indexbeleggen moeten we hier in Nederland moeten maar eens komen. Ik heb met een aantal grote bedrijven over gesproken of ze dat niet wouden doen. Die wouden allemaal niet. De voornaamste reden was dat ze gewoon niks aan konden verdienen. Of veel minder in ieder geval. En toen ben ik uiteindelijk in 2005 voor mezelf begonnen. Met mijn compagnon Jaak Wintermans. We hebben dit bedrijf opgezet in 2005. En dat waren de eerste partijen dus om indexbeleggen in Nederland voor particulieren mogelijk te maken.
Super.
Ja.
Klinkt goed. Ik ga gelijk naar een vraag van Yvonne. Want die vraagt zich af, wat is indexbeleggen nu eigenlijk? Waarom zou je het doen en voor wie is het bedoeld?
Kijk, 3 vragen in 1. Nou, wat het is vrij makkelijk. Normaal, de meeste mensen als je aan beleggen denkt, denk je eigenlijk impliciet aan actief beleggen. Dat betekent dat daar iemand een soort voorspelling of een visie heeft op wat de toekomst gaat brengen. En die probeert op basis daarvan aandelen, de ene aandeel wel te kopen, het ander niet enzovoort. En probeert in te spelen om die manier een mooi rendement te behalen. Maar het cruciale is dat je probeert de goede bedrijven te kopen en de slechte niet te kopen. En zo een beter rendement dan gemiddeld te halen. Indexbeleggers zeggen eigenlijk, we kunnen niet voorspellen wat de toekomst gaat brengen. We weten niet welk aandeel het beste gaat presteren. We weten ook niet wanneer de beurzen hoog en laag zijn. Wanneer je dus in en uit moet stappen, dat weten we allemaal niet. En omdat we niet weten welke aandelen het beste gaat presteren, kopen we gewoon de hele markt. Dus je belegt wereldwijd en koopt letterlijk alle aandelen. En zonder keuzes te maken. En het tweede is, omdat je ook niet weet wanneer de beurzen op hoogte- en dieptepunten zijn, blijf je eigenlijk gewoon altijd zitten. Je zult goede en slechte tijden meemaken, maar gemiddeld maak je op die manier een heel mooi rendement. Het wordt ook wel passief beleggen genoemd, hè? Dus eigenlijk een iets betere omschrijving. Passief beleggen, dat is eigenlijk wat wij doen. En dat is een manier van beleggen. Zoals ik zeg, het is heel simpel. Je koopt gewoon alles en je blijft rustig zitten, even simpel gezegd. En het grote voordeel daarvan is dat je veel lagere kosten hebt dan actief beleggen. En er is inmiddels zo'n 50 jaar onderzoek dat aantoont dat indexbeleggen meer oplevert dan al dat actieve beleggen. En soms is er een actieve belegger die een tijdje goed doet, maar op lange termijn vallen de meesten weer terug. En op lange termijn zijn er gewoon heel weinig actieve beleggers die een beter rendement dan de index weten te halen. Dus het is heel simpel, het is heel transparant, het is heel goedkoop en je levert nog meer op ook. Wil je nog meer?
Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
Ja, dat klopt. Dat in het begin kregen we die opmerking ook wel. Klopt dat? Dat kan toch niet? Die opmerking kregen we wel. Maar goed, inmiddels hoor ik dat eigenlijk nooit meer. Want er is zoveel bewijs, er is zoveel over geschreven ook inmiddels. Dat mensen het allemaal weten en accepteren en snappen. Het is gewoon zo.
Je vertelde net, je weet niet of de beurs hoog of laag staat.
Ja.
Ik kreeg van Kim de vraag, moet ik nu instappen of wachten?
Ja, het antwoord daarop volgt een beetje uit wat ik eerder zei. Of nu een goed moment is om in te stappen, weet niemand. Dat weet ik niet, maar dat weten al die andere experts ook niet. Want nogmaals, niemand kan voorspellen wat er gaat gebeuren op de beurs. Dus wat we meestal zeggen is, als je geld hebt om te gaan beleggen, één, je moet het alleen doen voor de lange termijn. Dus hoe langer je belegt, hoe minder belangrijk dat instapmoment ook wordt. Mm-hmm. Maar goed, dat gezegd hebben, het is nooit leuk als je instapt en kort daarna de beurs natuurlijk inzakt. Dus je hebt eigenlijk twee soorten mensen. Mensen die zeggen, nou, ik leg gewoon in. En als het tegen zit de komende tijd en blijkt achteraf een slecht moment, ja, jammer dan, op termijn komt het toch wel goed. Weet je, die zitten daar eigenlijk niet zo mee. Dat is één type. De andere type zegt, ja, dat zou ik toch wel heel vervelend vinden als ik nu instap en over een paar maanden of einde dit jaar gaat die beurs sterk naar beneden en dan had ik beter kunnen wachten. Nou, we kunnen het niet voorspellen. Dus het enige wat je dan eigenlijk kan doen, is dat bedrag wat je wil beleggen, geleidelijk beleggen. Dus doe dan niet alles in één keer, maar trek er een jaar, twee jaar voor uit om dat bedrag te beleggen. Als je een groot bedrag hebt. Hè. Daarnaast kun je ook gewoon maandelijks inleggen vanuit je inkomen. Dat moet je altijd eigenlijk doen. Dat is altijd gunstig. Maar als je een groot bedrag hebt, kun je als je twijfelt over het instapmoment gewoon zeggen, ik doe dat niet in één keer, maar spreid het een beetje.
Carlijn stelde mij de vraag, met welk bedrag moet ik beginnen?
Poeh, dat is een goede vraag. Ja, dat ligt een beetje in inkopen, maar dat ligt een beetje aan natuurlijk, ja, wat heb je? Kijk, het is vrij eenvoudig. Hoe meer je inlegt, hoe meer je straks hebt. Dus wat is, maar je moet natuurlijk ook niet meer inleggen dan je kunt missen. Je moet altijd wat geld op een spaarrekening hebben staan. Hè?
Ja, een buffer. Ja,
een buffer, ja. Dus een vuistregel is 6 maanden van je inkomen bijvoorbeeld. Maar als je nog veel meer dan dat op een spaarrekening hebt staan, zou ik zeggen, nou ja, ga dat bedrag dan beleggen. Want op lange termijn, als je het voor lange termijn kunt missen, want op lange termijn levert dat natuurlijk toch een stuk meer op. Dus dat is geld wat je al hebt, zou ik maar zeggen. En daarnaast, voor mensen die dat niet hebben of wel hebben, je kunt ook natuurlijk gewoon vanuit je inkomen, dat is heel belangrijk. Iedereen, ja, we krijgen allemaal ons salaris binnen elke maand, ons loon, en daar blijft hopelijk wat van over.
Bij sommige mensen niet.
Sommige mensen niet. Maar als het echt niet gaat, ja, dan houd het op. Ja. Maar de meeste mensen veel mensen houden wel wat over, of
kunnen
als
overhouden.
Ze hun best zouden doen, zouden ze best wat over kunnen houden. Dus schrijf dan 100 euro of zo elke maand over en ga dat automatisch beleggen. Want hoe eerder, hoe jonger je daarmee begint. En als je dat gewoon vol, stel dat je in je 20 of 30er bent zoals jij. Mm-hmm. En dat begint daarmee. Ja, en je houdt dat vol tot je 60 bent. Of langer zelfs. Ja, dan bouw je een enorm vermogen op. En dat zal je natuurlijk later, heb je daar heel veel plezier van. Dus hoe eerder je begint daarmee, hoe beter. En ja, voor beide gevallen geldt, ja, hoe meer je opzij kunt leggen, hoe meer je later hebt. Maar nogmaals, je kan natuurlijk niet meer opzij leggen dan je, je moet ook gewoon natuurlijk rond kunnen komen en je leven kunnen leiden. Dus dat hangt van je persoonlijke situatie af.
Ja, ja, daar ben ik het mee eens. Het is natuurlijk heel persoonlijk hoeveel je kan missen.
Ja, en precies.
Ook die buffer is heel persoonlijk. Ja. De een voelt zich prettig bij 3 maanden. En ik heb zelf dat ik me pas prettig voel na een jaar buffer.
Ook goed, ja.
Dus ik ben misschien een beetje een scheiter wat dat betreft. Maar als je jezelf maar kent, dat is het belangrijkste.
Ja, 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 ja. Ja, goed, ja, zo, wat je zegt, de mensen zitten heel anders in elkaar. De een is bereid veel risico te nemen. Dat merken we hier we spreken hier elke dag mensen. En de een vindt risico nemen geen enkel probleem in zijn leven. En de ander wil dat vooral niet te veel. Ja, god, dat is prima. Er zijn allerlei soorten mensen. Laten we blij zijn, hè? Ja. Dat mensen verschillen. Alleen, je moet wel, je moet het zo afstemmen op waar jij je comfortabel mee voelt. Hè? Ja. Het is natuurlijk belangrijk om verstandig met geld om te gaan en om vermogen op te bouwen. Maar ja, het moet niet, je moet je er wel prettig bij voelen. Dat is wel belangrijk. Hè? Ja. Dus doe nooit dingen waar je niet comfortabel bij voelt.
Ja, mooi. Ja, dus nu bijvoorbeeld, hè, nu we dit opnemen, is het coronavirus even hot and happening. Ja. En dan zie je dat de beurzen wat onderuit gaan. Als je nu merkt dat je daar heel zenuwachtig van wordt.
Ja, nou ja, als je merkt dat je hiervan al zenuwachtig wordt, dan moet je eigenlijk de vraag stellen of je überhaupt wel moet beleggen, eerlijk gezegd. Want dit is, kijk, ze zijn vorige week op een gegeven moment 10% gedaald. Toen kwam er best wel weer een beetje herstel, wat daken. Toen weer een beetje naar beneden. Het is gewoon heel volatiel op het moment. Het gaat op en neer. Ja. Maar als je gaat beleggen in aandelen, wat je op lange termijn het beste kunt doen, dan moet je erop rekening mee houden dat de dalingen nog veel groter kunnen worden dan dit. Dit is eigenlijk nog niks. Nee. Het is even volatiel nu, maar ja. Dus als je hiervan al onrustig wordt en zoiets hebt van, hey, ik moet nu uitstappen, dit vind ik eng, dan zou mijn advies zijn, ga niet beleggen. Ja. Helaas.
Ja. Nee, dat is duidelijk toch? Dat is alleen maar fijn. Nee, het grappige is, 2 jaar geleden of zo zou ik heel zenuwachtig kunnen worden van dit soort correcties. Maar nu denk ik, joepie, het is uitverkoop.
Ja, nou ja, precies. Het is heel goed dat je het zegt, want zo moet je er eigenlijk in staan. Dus een hele rationele benadering, heel goed. Ja. Kijk, als beurzen dalen, is dat natuurlijk voor de mensen die al geld hebben belegd, jammer, want dat wordt minder waard. Maar voor mensen die nog niet hebben belegd, of voor mensen die maandelijks inleggen, dat allemaal nog, is het heel voordelig. Want de koersen gaan naar beneden, je koopt goedkoper in. En hoe goedkoper je inkoopt, hoe hoger dat rendement dat die aandelen gaan opleveren in de toekomst. Dus dat is gunstig. Dus voor mensen die, ik zeg het ook wel eens, mensen moeten daar soms wel eens even over nadenken. Als je begint met maandelijks beleggen, dus stel mensen die gewoon maandelijks gaan inleggen. als de beurs ergens in, stel dat je daarmee begint en je gaat dat voor 20, 30 jaar doen, en ergens in de eerste paar jaar gaat die beurs een keer hard onderuit, echt hard onderuit, dan zeg ik, ja, daar moet je eigenlijk blij mee zijn. Dat is gunstig, want het stelt je in staat om aan het begin van die periode heel goedkoop in te kopen. En dat moet je vooral blijven doen. En dat zijn de aandelen die, ja, als ik zeg wat ik al zei, het meeste rendement gaan opleveren. Alleen je moet wel niet in paniek raken natuurlijk en zeggen, ik stop ermee, want dan heeft het geen zin. Dus je moet wel doorgaan.
Ja, ja. Super.
Dus dalende koersen hebben voor mensen die nog niet belegd hebben, ja, een voordeel.
Ja, en ook al sta je natuurlijk in de min, zolang je niet verkoopt,
precies,
heb je niks verloren.
Klopt. Het is allemaal op papier, zolang je niks verkoopt. Ja, en dus dat is ook de reden dat beleggen in aandelen moet je doen voor de lange termijn, korte termijn niet. Want dan heb je, als er een keer in de min staat, heb je geen tijd om te herstellen. Maar als je het voor de lange termijn doet, heb je in feite altijd hersteld dat zich weer. Soms duurt dat een paar jaar, dat kan ook wel soms 10 jaar duren hoor. Dat kan soms lang duren. Maar het herstelt uiteindelijk altijd wel.
Dus de korte termijn, dat zou een paar jaar zijn misschien?
Ja, ja, ja. Kijk, wij zeggen altijd, als je voor een paar jaar je geld opzij wil zetten, moet je sowieso niet beleggen. Zelfs niet in obligaties, zou gewoon helemaal vergeten, niet beleggen. Dus je moet pas aan beleggen beginnen te denken als je eigenlijk 5 jaar tot 10 jaar je geld wil laten groeien. En het liefst natuurlijk nog veel langer. En hoe langer je belegt, hoe meer risico je kunt nemen, hoe meer je in aandelen kunt beleggen. Maar inderdaad, voor kortere termijn niet eens overwegen.
Carlijn vraagt zich ook nog af, op hoeveel verschillende bedrijven moet je inleggen?
Nou, zet nooit je geld op één bedrijf. Want al is het Shell, en dan denkt iedereen natuurlijk altijd van, ja, dat kan niet misgaan. Ja, tot nu toe is het niet misgaan, maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Dus ja, er zijn weinig gouden regels bij het beleggen, maar één daarvan is spreid je belegging. Hè? Dus niet al je eieren in één mandje. Dus beleg altijd in een breed mandje van aandelen. Dus en hoeveel dat precies zijn, dat hangt een beetje af. Als je alleen in Nederland zou beleggen, wat ik zeker niet zou adviseren, zou je misschien met 2025 genoeg hebben. Maar wij, onze filosofie en het beste wat je kunt doen wat ons betreft, omdat dat de beste verhouding tussen risico en rendement geeft, is om wereldwijd te beleggen. Dus echt alles. Grote bedrijven, middelgrote bedrijven, kleine bedrijven, ontwikkelde landen, opkomende landen, de hele wereldmarkt. Dat zijn duizenden aandelen. En dat is het mooie van indexbeleggen. We hebben een wereldwijd aandelenfonds, dat heet Aandelen Wereldwijd Totaal, wat in al die aandelen wereldwijd belegt, wat ik net noemde. 6000 aandelen, dus heel breed gespreid. Nou, dat is de ideale manier om in aandelen te beleggen. Zo breed mogelijk gespreid.
Super, daar ben ik zelf ook naar overgestapt, naar jullie nieuwste fonds. Want ik dacht, het is gewoon fijn om niet meer na te hoeven denken over de verhoudingen.
Ja, precies. Je hebt gewoon één fonds en daar heb je de totale wereldmarkt in. We kunnen dividendbelasting terugvorderen. En dan ga ik specifiek op dat fonds in. Maar het is het ideale aandelenindexfonds. Dus als je in aandelen wil beleggen, is dat met één fonds ben je klaar. Je hoeft inderdaad verder nergens meer over na te denken. Heel simpel.
Top. Ja, ik heb hier ook een vraag opgeschreven. De beste beleggers zijn overledenen of mensen die vergeten zijn dat ze beleggen.
Ja.
Hoe komt dat?
Ik ben benieuwd waar die vraag vandaan komt. Want er is een tijdje geleden kwam een... het was niet echt een onderzoek, maar er kwam een bericht uit. Iemand die vroeger had gewerkt bij een grote Amerikaanse actieve vermogensbeheerder. Die had gezegd, die was daar inmiddels weg. En die heeft ergens in een podcast of op de radio of ergens op televisie, ik weet niet meer. Gezegd van, ja, daar hebben we een keer onderzoek gedaan naar al onze beleggers. Wie nou het beste rendement had behaald. En toen bleek dat de klanten die helemaal vergeten waren dat ze daar een rekening hadden, het beste rendement hadden. En dat was natuurlijk omdat ze nooit iets gedaan hadden. Dus precies onze filosofie, blijf zitten en doe verder niks. Maar goed, dat bedrijf, toen dat bleek uit dat onderzoek, hebben ze dat onderzoek niet willen publiceren. Want dat strookte natuurlijk niet met hun filosofie. Maar het is wel zo, ja, dat blijkt uit onderzoeken. Dit is dan een extreem voorbeeld van klanten die wisten niet eens meer dat ze die rekening hadden. Hebben het gewoon maar jaren laten staan. Die hadden het mooiste rendement. Maar er wordt ook veel onderzoek gedaan naar... het effect van, wat heet in het jargon market timing, dus het in- en uitstappen wat veel beleggers doen. Ja. En al die onderzoeken laten ook, hoe meer je in- en uitstapt, hoe lager je rendement wordt, omdat het zo moeilijk te voorspellen is wanneer je in- en uit moet stappen. Dus ook daar geldt weer, blijf gewoon rustig zitten. Dat levert op lange termijn het beste rendement op.
Ja, super. Ja, dus nog even om op het market timing in te gaan. Ja. Dat betekent dus eigenlijk dat als je denkt van, hey, we staan nu 10% in de min, dit is voor mij het moment om in te stappen. Ik stop alles erin. Ja. Terwijl je dat eigenlijk niet kan weten. Want we zouden bij wijze van spreken volgende week nog 20% onderuit kunnen gaan. Of...
Precies. Ja, ja, helemaal correct. Je weet het gewoon niet. Je kan natuurlijk terugkijken. Als de beurs 10% gedaald is, weet je dat je dat dat hij nu 10% lager stond dan een tijdje terug. Maar wat de toekomst brengt, het zegt niks over of hij nu weer gaat herstellen of dat hij nog verder gaat dalen. Dat weet je niet. Dus dat timen is ook gewoon, dat hangt weer samen met het feit dat die beurskoersen niet voorspellen. Ook timen kan niemand. Je kan best een keer geluk hebben en soms twee keer. En als je heel veel geluk hebt, drie keer achter elkaar. Maar op een gegeven moment gaat het toch mis. Dus het beste advies is om dat niet eens te proberen. Je moet dat helemaal niet eens willen. Het is niet te voorspellen. Dus als je geld hebt, leg het in. Als je twijfelt over het instapmoment, wat ik net al zei, doe het dan gespreid een beetje. Maar ga niet zitten timen. Dat alle onderzoeken laten zien dat mensen die timen gemiddeld een stuk minder rendement halen dan mensen die gewoon rustig blijven zitten en niks doen.
Dank. Ja, ik heb van FireMe.nl eigenlijk ook een beetje een glazen bol vraag.
Kijk.
Wat is je verwachting na 10 jaar bullmarkt? Bullmarkt, dat is een opgaande markt, hè?
Ja. Bullmarkt is inderdaad een markt waarin de beurs zelfs maar stijgt. Ja, die is inmiddels zo'n 10 jaar. Wij hebben geen visie op korte termijn, omdat ik zeg, dat kunnen we niet voorspellen. Het enige wat we weten, is dat op lange termijn het gemiddelde rendement op een breed gespreide wereldwijde aandelenportefeuille ongeveer 8% per jaar is. Het is zelfs ietsje hoger historisch, maar laten wij zeggen 8% per jaar. Dat weten we. Dus je weet dat als je voor 20, liefst 30 jaar of echt lange termijn gaat beleggen, zul je waarschijnlijk een rendement halen wat in de buurt van die 8% per jaar komt. Kan iets meer, iets minder, maar daar niet. En wat op korte termijn gaat gebeuren, hebben we geen idee. Dus het feit dat die bull market nu al 10 jaar loopt, ja, dat betekent dat de waarderingen in sommige markten inderdaad best hoog zijn. Dus de aandelen bijvoorbeeld in Amerika relatief duur zijn, alhoewel ook dat wel schommelt. Maar bijvoorbeeld in opkomende landen zijn ze helemaal niet duur. Dus je moet ook oppassen, je kan ook niet in zijn algemeenheid zeggen, nu zijn aandelen duur. Ja, in Amerika misschien wel, maar in opkomende landen niet. Zal er een keer een correctie komen? Ja, dat is zeker. Het is 100% zeker dat die beurs niet tot in lengte der jaren alleen maar zal stijgen. Er gaat een keer een correctie komen. Maar wanneer, ik weet het niet. En hoe lang die gaat duren, ik weet het niet. En hoeveel die gaat dalen, ik weet het niet. En niemand weet het.
Nee.
Weer een kwestie van niet timen.
Ik denk ook wel eens, ik hoop nu maar dat die beurs zo blijft stijgen als die in het verleden ook heeft gedaan. Want stel je nu voor dat ik jaren aan het inleggen ben, dat er een correctie komt en dat die beurs nooit meer opkrabbelt.
Ja. Nou ja, goed, dat is zeer onwaarschijnlijk. Dat is historisch nooit gebeurd. Zolang de economie blijft groeien en bedrijven winst maken, zal die beurs wel weer opkrabbelen. Dat is in ieder geval historisch altijd zo geweest. De enige, kijk, we hebben er ook wel eens over nagedacht. Kijk, ja, als er geen rendement meer zou zijn op de beurs, dat betekent dat bedrijven geen winst meer maken. Ja, eigenlijk, en we hebben het over wereldwijd beleggen. Dat betekent dat alle bedrijven in de wereld geen winst meer maken. Eigenlijk heb je het dan over een economie die niet meer werkt of helemaal tot stilstand komt. Ja, ik weet niet, een nucleaire oorlog zou zoiets misschien kunnen betekenen, maar dan hebben we wel andere problemen. Maar verder, zolang de economie blijft draaien en die heeft goede en slechte tijden, daar natuurlijk niet van. Maar die blijft draaien. Bedrijven zullen producten blijven maken en diensten blijven leveren en winst daarbij maken. Anders gaan. Dus ja, dat zal uiteindelijk toch altijd rendement opleveren. Dus de kans dat het niks meer oplevert is, ja, eigenlijk, je kan nooit zeggen 100% ondenkbaar, ja. Maar is wel heel onwaarschijnlijk. En de enige situatie waarin zoiets zou kunnen is inderdaad dat er iets een wereldwijde catastrofe gebeurt, waardoor eigenlijk het hele bedrijfsleven wordt weggevaagd of zo.
Ja.
Maar ja, nogmaals, dan is je spaargeld ook niks meer waard, kan ik je verzekeren hoor. Want dan zijn alle banken ook failliet.
Dan hebben we iets anders om ons druk over
precies,
te maken.
Precies, heb je heel andere problemen. Ja. Dus nee, zou ik me gewoon niet zorgen om maken. Uiteindelijk draait de economie door en zal de beurs een aardig rendement opleveren.
Een vriendin van me die houdt niet zo van beleggen. Die is daar een beetje bang voor. Want die zegt ook, ik snap het niet en ik doe geen dingen die ik niet snap. Dus de vraag is eigenlijk, kun je ook niet gewoon geld sparen voor later op je spaarrekening?
Natuurlijk kan dat. Dat kan. Dat doen ook veel mensen in Nederland. Sterker nog, er zijn veel meer spaarders dan beleggers in Nederland. Alhoewel het langzaam een beetje groeit. Dus dat kan. Alleen ja, je moet je realiseren dat dat een stuk minder oplevert. Dus je geld groeit gewoon veel minder hard. En dat was historisch al zo. Hè? Altijd al zo dat beleggen meer oplevert dan sparen. Maar nu helemaal. Want sparen is, ja, je krijgt 0% rente. Hè? Je krijgt geen rente eigenlijk meer op je spaarrekening.
Ja,
dus je geld groeit helemaal niet. En sterker nog, door de inflatie en de belasting die je eventueel over moet betalen, neemt het gewoon af in waarde. De koopkracht neemt elk jaar af van dat spaargeld. Dus als jij nu voor zegt, ik ga geld opzij zetten en je doet dat 20, 30 jaar, ja, dan is dat, koop je daar over 20 jaar de helft mee van wat je nu kan met dat geld. Dus realiseer je wel dat dat geld als je spaart steeds minder waard wordt. Steeds minder mee kan doen. En dat is het voordeel van beleggen. Daar zit nog wel een redelijk goed rendement op lange termijn.
Ja.
Dus daardoor groeit je geld wel, neemt de koopkracht toe en kun je later veel meer leuke dingen mee doen dan je nu kunt. Dus ik snap dat sommige mensen het eng vinden. En ik vind op zich die opmerking van jouw vriendin dat ze zegt van, Ik doe geen dingen die ik niet snap of niet begrijp. Dat vind ik op zich een hele goede grondhouding. Dus zo zou je het ook moeten zijn. Doe geen moeilijke dingen die je niet begrijpt. Alleen indexbeleggen is dan iets wat, als je al wil beleggen, is dit simpeler dan dit wordt het niet. Hè? Eenvoudiger, gewoon alles kopen en laten staan. Als je het overweegt, zou ik zeggen, kijk daar dan toch even naar. Kijk daar dan toch even naar. Hè? Op onze website leggen we het ook uit. We hebben een heel mooi boekje door mijn compagnon geschreven. De schitterende eenvoud van indexbeleggen, waarin het goed wordt uitgelegd. Beleggen is de manier om op lange termijn je vermogen te laten groeien. En indexbeleggen is de makkelijkste en eenvoudigste en eigenlijk ook meest rendabele manier om dat te doen.
Ja.
Dus mijn advies zou zijn, kijk er toch een keertje naar. Want als je het al een keer iets wil begrijpen, zal indexbeleggen wel de makkelijkste manier zijn. Dat is te begrijpen, laat ik het zo zeggen.
Ja, dus stel dat je over 25 jaar 100.000 euro op de bank wil hebben. Als je dat gaat sparen, zal je per maand veel meer aan de kant moeten zetten.
Ja.
Dan als je dat via index belegt.
Precies, ja, nou zo, ja, precies. Zo kun je het ook bekijken. Hè. Ik ging uit van rendement, maar je kan ook bekijken, oké, hoeveel moet ik dan opzij zetten om met het rendement wat ik krijg, of de rente bij sparen, om dat bedrag uit te komen. Ja, precies. Als je rendement laag is, zoals dat met sparen is, de rente nul, ja, dan moet je inderdaad veel meer opzij zetten dan als je daar een behoorlijk rendement op krijgt. Dus maakt het ook makkelijker. In die zin is beleggen ook een, maakt het makkelijker om een bepaald doelbedrag te bereiken.
Ja, en over de treurige rente gaan we het maar niet hebben verder. Voordat we gaan huilen. Nou. Ik heb nog een vraag van Y. Die zegt, ik kan me voorstellen dat iemand met een lage hypotheek en zonder kinderen, ik voel me een beetje aangesproken,
ja,
meer risico kan nemen dan iemand met kinderen en veel hoge lasten. Welk type investeringen zouden bij zo'n situatie passen?
Dus iemand met een hoge hypotheek en veel kinderen.
Ja.
Nou ja, kijk, de mate van risico die je kan nemen hangt van een aantal dingen af. Deze vraag gaat over de situatie van die persoon. Ik heb een hoge hypotheek en ik heb veel kinderen. Het belangrijkste is om te kijken, ook al heb je veel kinderen en heb je hoge, hou je geld over. Als je geld overhoudt in die situatie, zou ik nog steeds zeggen, zet dat elke maand opzij en stop dat in een indexfonds. En dan kan je best risico mee nemen, mits het maar voor lange termijn is. Dus de mate van risico die je kunt nemen hangt ook af van die termijn waar je voor gaat beleggen. En zolang dat maar lange termijn is, is prima. Als de situatie is, ik heb een hoge hypotheek en veel kinderen en hoge lasten en ik hou niks over, ja, dan wordt beleggen moeilijk. En als je zegt, ik heb nog geen buffer, dan zou ik ook zeggen, zorg eerst dat je die buffer hebt. Die spaarbuffer, hè, dat is belangrijk. Dat je dat hebt in geval van nood, dat je daarop terug kunt vallen. Maar daarna, als je dat eenmaal geregeld hebt, ik zal maar zeggen, die basisdingen, je hebt de buffer geregeld. Op zich heb je genoeg inkomsten om rond te komen en je houdt dat over. Nou, dan is er geen reden om je niet ook in dat geval rustig kunt gaan beleggen voor de lange termijn.
Ja. Mooi, dank. En los dan natuurlijk ook je openstaande kredieten die je hebt eventueel ook eerst af. Dus eerst
Absoluut.
Die buffer,
ja,
dan de kredieten,
ja,
en dan zou ik inderdaad pas aanraden om te gaan beleggen.
Helemaal mee eens.
Hes vraagt, hoe bepaal je welk indexfonds bij je past? Kies je een Nederlands fonds of is het slim om internationaal te spreiden?
Nou, ik denk dat ik het antwoord al een beetje gegeven heb.
Ja.
Ik zou altijd adviseren om wereldwijd te beleggen. Of in ieder geval veel breder dan in Nederland. De Nederlandse beurs is ongeveer 1% van de wereldwijde aandelenmarkt. En ja, de logische vraag is, waarom zou je beperken tot die 1%? Allerlei sectoren hebben we hier niet eens beursgenoteerd. We hebben geen vliegtuigfabrikanten, autofabrikanten, farmaciebedrijven op de beurs. Ga zo maar door. Hè. Allerlei dingen ontbreken hier. De Nederlandse beurs heeft het in de jaren 80 best goed gedaan een tijdje. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar deze eeuw, sinds het jaar 2000, relatief heel slecht gedaan. Dit blijft duidelijk achter ook bij internationale ontwikkeling. Dus ons advies, ik zou altijd adviseren zo breed mogelijk te spreiden. Dus niet alleen Nederland, maar echt wereldwijd. En met wereldwijd bedoel ik ook niet alleen ontwikkelde landen, maar zeker ook opkomende landen erbij nemen. Want die leveren lange termijn het rendement daarop hoger. En ook niet alleen grote bedrijven, maar ook middelgrote en kleine bedrijven. Dus wederom zo breed mogelijk spreiden. Op lange termijn levert dat de beste verhouding tussen rendement en risico op.
Dus stel dat iemand naar Meesman Index beleggen zou gaan, dan zou hij eigenlijk in hetzelfde fonds moeten stappen waar ik in zit. Wereldwijd totaal.
Klopt. Dat is wat we iedereen die bij ons komt adviseren om in dat fonds te beleggen. Dat is ons inziens het ideale aandelenindexfonds. Beter dan dit wordt het niet. En wij hebben bijvoorbeeld ook geen Nederlands aandelenindexfonds. We hebben het niet eens, omdat we het vinden echt gewoon geen goede belegging vinden. Dus iedereen stap in het aandelen wereldwijd totaal. Dat is waar je moet zitten. Ja.
Ik vind het leuk dat je dat zegt. Dat je eigenlijk niet veel ziet in een Nederlands aandelenfonds en het daarom ook niet aanbiedt.
Ja, klopt. Ja, we zijn daar heel consequent in. We hebben een duidelijke beleggingsfilosofie al 15 jaar, die ik al heb uitgelegd. En de kern daarvan is breed spreiden. Dat is stap 1. Hè? Daarnaast lage kosten en daarnaast blijven zitten. Maar die breed spreiden, daar begint het allemaal mee. Dus ja, Nederlands Aandelenfonds. We hebben het ook, onze klanten, we hebben best wel eens de vraag gehad, hè, van klanten. En van waarom doen jullie dat niet? En we hebben altijd gezegd, nee, dat doen we niet. Dat past niet binnen onze filosofie. Voor mij is het heel duidelijk dat je dat je veel beter wereldwijd kunt beleggen dan in Nederland.
Staat genoteerd. Ja. Dank. Of staat op tape. Via Instagram heb ik van Beleggingsstrategie de vraag gekregen. Waarom werken jullie met een minimumbedrag per maand of alleen een eenmalige inleg?
Je kan op twee manieren bij ons inleggen. Je kan gewoon één keer een bedrag inleggen en dat is het dan. Daarnaast doe je niks meer. Dan hebben we inderdaad een minimum van 10.000 euro. Of je kan maandelijks beleggen en dat kan vanaf 100 euro per maand. Die combinatie mag trouwens ook. Ik weet niet, uit deze vraag maak ik een beetje op alsof die denkt dat dat niet kan in combinatie.
Alsof je een beetje twijfelt.
Ja, dat kan. Dus je kan, even voor de duidelijkheid, als je zegt ik ga 100 euro per maand beleggen bij Meesman of meer dan 100 euro per maand, kun je daarnaast gewoon bijstorten wat je wil, wanneer je wil. Dus waar het om gaat is dat wij wel willen dat klanten uiteindelijk minimaal richting een bedrag van 10.000 euro gaan. En liefst natuurlijk als we het lange termijn doen, wordt dat natuurlijk altijd veel meer. Maar dat is een soort minimum. En de reden dat we dat doen is op die manier kunnen we de kosten beter spreiden en de kosten uiteindelijk ook laag houden en voor iedereen verder verlagen in de toekomst. Dus dat is de reden dat we dat doen.
En stel nu dat ik niet 10.000 euro op mijn bankrekening heb om in één keer in te leggen. Ja. En 100 euro per maand heb ik wel, maar ik voel me eigenlijk pas fijn bij 50 euro per maand om dat in te leggen.
Ja, helaas, op dit moment zouden wij dan moeten zeggen, dan kan dat niet bij ons.
Nog een vraag van Beleggingsstrategie. Hoeveel mensen werken er bij Meesman?
Bij ons direct hier zelf werken er op dit moment zes man. Maar we hebben een aantal activiteiten uitbesteed aan een bedrijf in Amsterdam, bijvoorbeeld dat onze administratie doet. En daar werken natuurlijk ook nog wel mensen voor ons. Maar we hebben op dit moment zes man. We zijn een heel efficiënt bedrijf.
Fijn, en dat resulteert weer in lage
Precies,
kosten.
Precies, in lage kosten, ja. En dat is ons doel ook altijd. We hebben naast onze hele heldere beleggingsfilosofie die wij hebben, dat passief beleggen, dat langetermijn passief beleggen, wat wij adviseren, hebben we een andere hele belangrijke poot van ons bedrijf, en dat is ook vanaf 15 jaar al hetzelfde, is keep it simple. We proberen alles zo simpel mogelijk te houden. Daar zijn we heel veel tijd mee bezig om fondsen en onze producten, onze dienstverlening, maar ook onze processen, alles zo simpel mogelijk te maken. En daardoor kan je ook zo'n bedrijf met relatief weinig mensen runnen. En ja, dat bespaart alleen maar kosten waar uiteindelijk de beleggers belang bij hebben, want daardoor kunnen we de kosten verder verlagen.
En dat zorgt dan voor een hoger rendement uiteindelijk, omdat er minder kosten worden afgesnoept.
Tuurlijk, hoe lager de kosten, hoe hoger het rendement.
Leuk, ja. En jullie website wordt één keer per week bijgewerkt, hè?
Wij kiezen er bewust voor dat onze fondsen één keer per week, dat klanten één keer per week kunnen instappen en uitstappen. Op zich zouden we dat ook dagelijks kunnen doen, maar dat doen we bewust om dat langetermijn karakter van onze dienstverlening te benadrukken. Dus wij willen ook eigenlijk, we willen geen klanten die de hele dag in en uitstappen. Dat past helemaal niet bij onze filosofie. En als je op lange termijn richt en lange termijn vermogensopbouw hetgeen is wat je wilt doen. Nou, dan ben je bij ons aan het goede adres. En dan is eens per week in- en uitstappen ook meer dan voldoende. Toen wij begonnen trouwens, dat is misschien wel leuk om te weten, toen wij begonnen in 2005 deden we het maar één keer per maand. Dus maar één keer per maand kon je in- en uitstappen. En toen hadden we ook heel veel beleggers. Dus uiteindelijk hebben we dat wel naar teruggebracht dan naar een week. Want een maand wachten voor je, vooral een maand wachten voor je kon instappen, vonden mensen toch wel best lang. Snap ik ook wel. Dus, maar het is wel voor ons, wij zullen altijd dingen doen die in lijn zijn met onze filosofie van, we doen het voor de lange termijn, niet voor de korte termijn.
Dutch RN vraagt, hoe ga je het beste om met indexfundgelden die voor je pensioenjaren bestemd zijn naar Nederland halen? Dus ik ga ervan uit dat iemand een pensioen ergens anders nog heeft. Doe je dat in één keer of verspreid je dat over 10 jaar? Of zijn er andere manieren voor?
Poeh, dit vind ik een hele lastige om te beantwoorden. Want als ik deze vraag hoor, zou ik eerst nog aardig wat wedervragen hebben. Want wat bedoelt hij precies? Als pensioengeld, ja, kijk, in principe, meestal zit pensioengeld, zo te horen zit het in het buitenland. En zit dat vaak in fondsen of bij een pensioenregeling waar fiscale voordelen aan zitten. De meeste landen hebben bij pensioenregelingen bepaalde fiscale voordelen. En dan moet je heel goed kijken naar het fiscale aspect voordat je het daar weghaalt en ergens anders in onderbrengt. Nou, ik weet niet waar die zit, dus ik weet ook niet wat de fiscale voorwaarden heeft die nu heeft. En of het dan gunstig is om naar Nederland te halen, ja of nee. Dus nou, eerlijk gezegd vind ik deze vraag, kunnen we niet zo beantwoorden. Nee. Maar ik zou alleen wel zeggen tegen deze persoon, kijk heel goed naar je huidige regeling. waar zit het geld? Is het gewoon vrij vermogen? Dan is dat anders. Dan kun je dat rustig hier naartoe halen. En als het daar belegd is, kun je het gewoon hier naartoe halen en hier gaan beleggen. Dat kun je zo in één keer doen. Want eigenlijk zet je je belegging gewoon door, maar dan bij een andere partij. Dus er verandert eigenlijk niet zoveel. Maar als het zit in een pensioenregeling met een soort fiscale begunstiging, dan moet je echt heel goed kijken even naar de voorwaarden. En misschien ja, een belastingadviseur toch even vragen. Kost dat centjes? Maar bij dit soort dingen, als het om grote bedragen gaat en er speelt iets fiscaals, zou mijn advies wel zijn om een keer door een belastingadviseur, iemand die er iets van meer van af weet, even naar te laten kijken.
Goed idee, dus dankjewel voor je vraag. Maar het is een beetje ingewikkeld om met de gegevens die wij hebben om daar iets over te zeggen.
Ja, helaas.
Tine heeft een vraag aan mij persoonlijk gesteld. Ik lees op je blog dat je bewust voor Triodos Bank kiest. Dat klopt, daar ben ik voor mijn persoonlijke financiën. Beleg je ook bij hen of bij een andere bank en waarom? Nou Tine, ik beleg niet bij Triodos Bank omdat ik vind dat zij A, te hoge kosten rekenen en B, vind ik dat het niet gespreid genoeg is.
Ik ken de beleggingen van Triodos Bank persoonlijk niet zo goed, dus ik kan daar niet echt over oordelen. Als jij dat zegt, ja, dat zou kunnen.
Dat is mijn persoonlijke mening.
Ja, dat zou goed kunnen. Ja, maar ik kan daar zelf eigenlijk niet zoveel over zeggen, want ik weet daar al voldoende van. En Triodos zal ongetwijfeld allerlei soorten beleggingen ook hebben, die niet allemaal over één kam te scheren zijn. Maar dat ze duurder zijn, dat zal zeker zo zijn. Ze zijn natuurlijk een hele duurzame, groene bank. En dat kost geld, dat is zo. Ja.
Meeslan is geloof ik een aantal jaar geleden overgestapt naar groene indexfondsen. Kan je daar iets over uitleggen?
Ja, zeker. Wij bestaan dus al 15 jaar. Onze aandelenfondsen, in ieder geval de oudste, bestaan dus ook al 15 jaar. En in het begin belegden wij in heel breed gespreide wereldwijde indexen, zoals de MSCI World Index. Daar zitten zo'n 1600 aandelen in van 23 landen, dus heel breed gespreid. Maar die waren niet duurzaam. We zijn in 2017 overgestapt naar varianten daarvan die wel duurzaam zijn. Dus dat zijn, ja, dat heet dan ESG beleggen in het jargon. Hè. ESG staat voor Environment Social Governance. Dus eigenlijk wat je daarmee zegt, rekening houden met mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. En dus in 2017 zijn wij overgestapt naar duurzame varianten van die index. Waarbij bepaalde bedrijven die dus niet aan die voorwaarden voldoen voor goed omgaan met mensen, milieuvriendelijk en goed ondernemingsbestuur, als ze daar niet aan voldoen, worden ze uitgesloten. Dat is overigens wel een lichtgroene variant bij ons. En dus een aantal bedrijven worden uitgesloten, maar niet heel veel. En de reden dat wij daarvoor kiezen is dat wij die hele brede spreiding een essentieel onderdeel van onze filosofie is. Dan kan je niet al te veel afbreuk aan doen. Want als je echt heel veel bedrijven gaat uitsluiten, ja, dan is die brede spreiding weer weg straks. En dan krijg je toch een heel ander soort portefeuille. Dus ze beleggen duurzaam. Ik zou het lichtgroen noemen.
Dank. Nou, lichtgroen is beter dan,
dan niets, ja.
Niet groen.
Ja, we krijgen natuurlijk wel eens de vraag of je niet een donkergroen ook fonds hebt. Dat is iets waar we al een tijdje, jaren naar kijken. En het zou goed kunnen dat we dat op een gegeven moment ook wel doen.
Leuk, ja. Ik denk voor mezelf altijd met de oliemaatschappijen, want die zitten ook wel in de indexfondsen toch, een aantal?
Sommige.
Ik denk dan altijd van als die alleen maar bezig zouden zijn met olie, dan zou ik me daar niet prettig bij voelen. Maar het zijn wel grote bedrijven die geld kunnen gebruiken om het groene aanbod te ontwikkelen. En doordat ik daar dan in beleg, geef ik ze de mogelijkheid om groene alternatieven te zoeken voor hun bedrijf. Misschien is dat ook iets goed praten hoor, naar mezelf toe.
Ja, het ligt. Kijk, je kan dit van heel veel manieren aanvliegen. Klimaatverandering is natuurlijk een feit, hè? Dat weten we. Nou, er zijn een paar mensen die dat nog ontkennen, maar niet veel meer. Dus dat is een feit en er moet heel veel veranderen in de wereld natuurlijk om daar wat aan te doen. Op dit moment is het nog zo dat onze samenleving en onze economie natuurlijk toch behoorlijk afhankelijk is van de manier waarop wij energie opwekken op basis van fossiele brandstoffen. Dus we hebben die bedrijven nog wel nodig. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei ontwikkelingen en initiatieven gaande om over te gaan met meer duurzame vormen van energieopwekking. En dat gebeurt ook, al is het langzaam en wat mij betreft ook wel wat te langzaam. Dus we beleggen in die bedrijven, want we hebben ze op dit moment nog nodig. We kunnen niet morgen zeggen we stoppen ermee, want dan stort alles in. Het is niet alleen een kwestie van uitsluiten, het is ook een kwestie van in gesprek gaan met die bedrijven en ze aanmoedigen als aandeelhouder om meer te doen aan die transitie naar een duurzame toekomst. En dat gebeurt dus ook. Hè? Wij zijn ook gewoon een aandeelhouder. Wij zijn aandeelhouder in die bedrijven, we bezitten ze. En dat is ook onderdeel van wat wij doen, is dat debat aangaan en ze scherp proberen te houden, dat ze het ook echt doen wat ze zeggen dat ze willen doen. Met dat maatschappelijk verantwoord beleggen zit ermee in eigenlijk in de eerste plaats in vooral dat debat voeren, praten en zorgen, kijken of je zover kunt krijgen dat ze zich beter gaan gedragen. Hè? Dat is eigenlijk kort gezegd. En als dat niet lukt, zeg je eigenlijk, nou, er zijn notoren overtreders die, waar je niks mee opschiet. Die sluit je dan uit. Maar er zijn wel degelijk, inderdaad, als we die transitie naar een duurzame energietoekomst. Ik denk dat we een aantal van die grote energiebedrijven, zullen daar onderdeel van zijn. Die zullen dat ook voor ons moeten bewerkstelligen.
Klinkt mooi. Dus niet uitsluiten, maar ook het gesprek
niet aanvangen. Helemaal uitsluiten, maar soms wel. Hè. Ja. Er zijn bedrijven, nou ja, in olie is wat lastiger, maar bijvoorbeeld tabaksfabrikanten sluiten wij helemaal uit. En zo heb je bepaalde bedrijven die dingen doen waar gewoon geen verbetering eigenlijk mogelijk is. Of je ziet het na jaren nog steeds niet. Dan zeg je, oké, nu is het mooi geweest. Stoppen ermee.
En stel dat ik nu wil weten welke bedrijven er in jullie indexfondsen zitten.
Ja.
Dan kan ik naar jullie website.
Op onze website staat gewoon het hele overzicht. Dus je ziet van elk fonds, kun je zien alle duizenden bedrijven waar ze in beleggen, als er duizend zijn. Dus alle bedrijven worden gewoon genoemd. Ja, dus dat kun je gewoon op de website vinden.
Leuk. Dus als ik denk, ik wil 100 euro per maand inleggen, dan kan ik zien welke kleine stukjes van die 100 euro er in welke bedrijven belegd.
Het hele overzicht.
Tof. Nou, kijk, dat is leuk. Ik heb een vraag van, hier is Tom. Ik beleg al een aantal jaar bij Meesman. Vroeger waren ze de goedkoopste, maar nu zijn vele anderen goedkoper. Dus ik ben benieuwd of ze de kosten gaan verlagen. En het is misschien leuk om te weten, maar Tweakers heeft een forum voor financiële onafhankelijkheid. Er worden hele leuke dingen genoemd. En daar hebben een aantal mensen deze vraag ook gesteld. Is daar iets over te zeggen? Dus eigenlijk is de vraag, andere partijen worden wat goedkoper. Gaan jullie daar ook iets aan doen?
Het is wel ons beleid om, als wij groeien, de voordelen die we daarmee genereren, te delen met onze klanten door de kosten geleidelijk aan verder te verlagen. Maar wanneer dat precies zal zijn, ja, dat kan ik nog niet precies zeggen. Ik moet ook wel zeggen dat de vergelijking die vaak gemaakt wordt tussen ons en bijvoorbeeld een broker. Hè? Wij zijn geen broker.
Wie is een broker?
Een broker, dat zijn partijen als De Giro en Bink en zo. Hè? Daar kun je gewoon een rekening openen en heel goedkoop handelen. In van alles en nog wat, ook indexfondsen of ETF's. Kijk, dat zijn partijen waar je gewoon puur een rekening krijgt en alles verder zelf moet doen. Hè? Er zijn duizenden indexfondsen en ETF's. Dat zijn dan beursgenoteerde indexfondsen in de wereld. Zijn er duizenden, dus je moet alles zelf doen. Wij bieden wel iets meer toegevoegde waarde in de zin dat wij de beste indexfondsen wereldwijd selecteren om in te beleggen. Wat ik net zei, dat aandelen wereldwijd totaal. We hebben alles in één fonds teruggebracht. Dan heb je het perfecte indexfonds. Ja, zoiets zoals aandelen wereldwijd totaal. Eén fonds waar alles in zit, dat duurzaam is, de dividendbelasting kan terugvorderen enzovoort. Dat bestaat verder niet. Dus we maken het op die manier, hebben we wel een ideaal product. Hè? Dat is één. En twee, we bieden ook natuurlijk wel wat aanvullende service. Leggen onze filosofie uit. Mensen komen hier ook lang, soms op gesprek. Er zijn kostenverschillen, maar die zijn vrij klein. En als kostenverschillen klein zijn, zijn niet irrelevant. En je moet nog steeds naar kijken. Maar als de kostenverschillen klein zijn, zijn andere factoren vaak, die worden dan relatief belangrijker. Dus de een heeft wat lagere kosten, maar de ander biedt wat meer dienstverlening. Of die heeft een wat beter product. Of die heeft wij hebben bijvoorbeeld een incasso-mogelijkheid voor als je maandelijks wil beleggen. Dat hebben die brokers lang niet altijd. Dus je hebt een soort, je moet eigenlijk het totaalplaatje altijd bekijken. En als de kostenverschillen klein zijn, nogmaals, dan zijn andere factoren ook heel belangrijk. Als de kostenverschillen heel groot zijn, ja, dan worden de kosten wel doorslaggevend.
Leuk, dank je.
Om misschien nog één ding daaraan toe te voegen, om een voorbeeld te geven. Onze fondsen kunnen de dividendbelasting terugvorderen. Nou, ik zal er niet op ingaan, dat is een heel technisch verhaal. Maar lang verhaal kort te maken, wij kunnen over de hele wereld, in die 49 landen waar we beleggen, bijna overal grotendeels die dividendbelasting terugvorderen. En dat levert voor ons wereldwijde fonds een voordeel op van ongeveer 0,5% per jaar. Dat is ook de kosten van dat fonds. Dus ja, dat is ook iets waar je naar moet kijken. Kan de dividendbelasting worden teruggevorderd? Hoeveel levert dat op? Nou, dus je kan beter in een fonds, als een fonds zoals dat van ons met kosten van 0,5%, maar dat ook 0,5% dividendbelasting kan terugvorderen, is nog steeds een stuk voordeliger dan een fonds met kosten van, laten we zeggen, 0,3%, dat de dividendbelasting niet kan terugvorderen. Dus het is altijd belangrijk om naar het totaalplaatje te kijken.
Bij mijzelf speelt ook een beetje een emotionele factor nog mee. Ja. Ik vind jullie gewoon een leuk bedrijf. Jullie komen sympathiek over. En ik gun het die grote banken dan gewoon niet. En dat is dus ook de reden dat ik mijn hypotheek versneld aflos.
Ja, heel goed. Heel leuk om te horen. Leuk dat je dat zegt ook. Dit horen we heel vaak ook, moet ik zeggen hoor. Dat er gewoon heel veel partijen zijn die gewoon ook het leuk vinden om bij een partij te zitten. Wij zijn indexspecialist. En we bestaan al 15 jaar. We waren de eerste die dit gingen doen, de pionier. We hebben een hele integere reputatie. Dat soort dingen, dat speelt voor heel veel mensen ook gewoon een rol. Dus dat merken we ook, hoor. Dat horen we ook vaak van mensen, dat de reden is dat ze ook bij ons beleggen.
Ja.
Nou, leuk om te horen dat jij dat ook zo ziet.
Ja, nee, echt, ja. Nee, maar hoe leuk is het ook? Want ik had een paar, ik geloof 2 maanden geleden had ik een vraag. Die mailde ik naar jullie. Ik geloof dat ik dezelfde middag nog door jou persoonlijk werd gebeld. En toen gooide ik een balletje op van, joh, is het niet leuk als we een keer een podcast opnemen of een blog schrijven samen?
Ja, klopt.
En nu zitten we hier, dus hoe leuk is dat?
Nou, antwoord ik niet alle vragen natuurlijk. Nee, zeker niet. Maar ja, dat klopt. Ja, dat kan. Ja, dat is het voordeel van een wat kleiner bedrijf. Je hebt wat meer contact, wat persoonlijker is het allemaal.
Leuk, daar hou ik van, persoonlijk. En van lage kosten natuurlijk, dus dat is een mooie combinatie.
Ja.
We zijn er bijna. MS Mimi, Miss Mimi misschien, die vraagt: hoe kun je leven van je kapitaal als je dat eenmaal bij elkaar hebt en onder andere in een index hebt zitten? Ga je maandelijk iets verkopen of ga je leven van je dividend?
Ja, mijn advies, het ligt een beetje aan je situatie, maar in principe zou ik zeggen... Een dividenduitkering van een indexfonds of van een beleggingsfonds gebeurt meestal 1 keer per jaar. Alhoewel er ook wel zijn die vaker uitkeren. En het bedrag wat wordt uitgekeerd, wordt vooral bepaald door wettelijke regels. Het is gewoon wettelijk voorgeschreven wat je moet uitkeren. Dan zijn er gewoon berekeningen die je moet maken en dit is het. Dus dan is het inkomen wat je krijgt als belegger gewoon afhankelijk van bepaalde regels. Dat lijkt mij niet handig en niet verstandig. Zou ik zeggen, ga gewoon elke maand wat verkopen. Want dan kun je helemaal zelf bepalen wat dat bedrag is. Nou, je weet gewoon elke maand wat je erbij krijgt. En als de ene maand iets meer moet zijn en de andere wat minder, kun je dat ook nog aanpassen. Dus ik denk dat voor de meeste mensen het verreweg het verstandigste is om gewoon dat dividend te negeren. En gewoon een maandelijks wat te verkopen op basis van wat ze nodig hebben. Dan sluit dat aan bij jouw eigen behoeften veel beter dan een willekeurige dividenduitkering.
Ik had al wat op jullie website rondgesnuffeld. Vind dat het leuk om dan te kijken van, hey, stel nu dat ik wil verkopen, kan het dan ook zo makkelijk? Maar ik zag dat je behalve een automatische maandelijkse aankoopopdracht, dat je ook een automatische verkoopopdracht kon instellen.
Precies, ja. Nou, dat is precies om deze reden. Onze fondsen moeten ook dividend uitkeren. Daar zijn we wettelijk toe verplicht. Maar dat wordt automatisch herbelegd. Dat is gewoon een administratieve handeling. Dus je kunt dat bij ons niet krijgen. En wij, om de reden die ik net noemde, hebben gezegd van, nou, als je dan toch inkomen wil, je logt in op onze website, je geeft 1 keer op, ik wil elke maand dit bedrag hebben. En dan regelen wij het verder, precies net zoals een automatische incasso. Dus precies het tegenovergestelde, zorgen wij gewoon voor dat elke maand dat bedrag verkocht wordt en dan krijg je dat op je rekening.
Tof.
Geen omkijken naar.
Ik kijk er nu al naar uit.
Duurt nog even voor jou.
Daar moet ik nog even voor wachten. Ja. Renato vraagt, krijg je bij indexbeleggen ook dividend over onderliggende aandelen die de index volgt?
Ja. Ja, absoluut. Wij beleggen dus in dat wereldwijde fonds in 6000 aandelen ongeveer. Nou, niet alle aandelen, maar een groot deel daarvan keren dividend uit. En ja, dat krijgen wij. Maar dat gebeurt allemaal binnen het fonds. Als belegger zie je daar niks van. Wij als fondsbeheerder zorgen ervoor wij krijgen dat dividend. Dat herbeleggen we. En op die dividenden, wat ik net al zei, wordt dividendbelasting ingehouden. Wij zorgen ervoor dat we dat terugvorderen.
Leuk, dus elk jaar komt er iets bij. In plaats van dat bedrag uit te keren, dus over te maken naar een rekening, worden daar extra aandelen van gekocht.
Ja. En zo groeit dus ook de waarde van het fonds.
Is dat dan ook de compound interest waar mensen het wel eens over hebben?
Nou, nee, dat is niet helemaal. Dat is onderdeel. Kijk, het rendement van het fonds bestaat eigenlijk uit 2 dingen. 1, je belegt in die aandelen. Enerzijds heb je dividenden die binnenkomen. Dat is een stuk van je rendement. En de koersen van die fondsen die stijgen. Het totale rendement bestaat uit 2 componenten. Dividend en koerswinst. Dat zit allebei in dat fonds. En gemiddeld haal je dus 8%. Dat is een deels dividend en deels koerswinst. Dus gemiddeld 8% per jaar. Maar het compound interest, wat ze daarmee eigenlijk bedoelen, is dat als jij op lange termijn blijft beleggen, dus als jij, ik zal even simpel, dat je eigenlijk rendement gaat maken over niet alleen je inleg, maar ook het rendement wat je in de tussentijd maakt. Dat klinkt een beetje ingewikkeld. Ik zal even een voorbeeld proberen te geven. Stel dat je 100 euro inlegt en je rendement is 10%. Dan heb je na 1 jaar 110 euro. Stel dat volgend jaar je rendement weer 10% is, dan heb je na het tweede jaar niet 120 euro, maar 121 euro. Want je maakt in dat tweede jaar 10% rendement niet over je 100, je oorspronkelijke inleg, maar over 110. Want in het eerste jaar is het al naar 110 gegroeid. Dus wat je eigenlijk zegt, je krijgt in het tweede jaar 1 euro extra rendement, omdat je in dat eerste jaar al rendement hebt behaald. En dat is wat ze bedoelen met compound interest of samengestelde interest. En dat is in het tweede jaar is dan 1 euro en het derde jaar zal het wat meer zijn. En zo, en op lange termijn is dat enorm, tikt dat enorm aan. Dan heb je het niet meer over 1 euro's, maar dan heb je het over honderden, duizenden, tienduizenden euro's zelfs wellicht. Dus dat is het effect dat je, door je geld te laten staan en te herbeleggen, groeit je vermogen en haal je over dat gegroeide vermogen elk jaar je rendement.
Klinkt tof hoor. Dus hoe eerder je begint of hoe langer je het laat staan, hoe steiler.
Ja, absoluut. Hoe meer rendement je eigenlijk maakt. Hè? Dat samengestelde rente of de interest, of hoe je het ook noemt, compound interest, de Engelse term.
Ja.
Hoe inderdaad, wat je zegt, hoe eerder je begint, hoe langer je het laat staan, hoe groter dat effect wordt. Daarom is het ook, ja, wat wij tegen iedereen ook zeggen, maar begin vroeg. Hoe eerder je begint, hoe beter. Want dat effect, dat samengestelde interest, dat gaat op lange termijn enorm veel opleveren.
Fireme vraagt nog, ook een beetje een glazen bol vraag. Hoe zien jullie de toekomst van indexbeleggen? Wat gebeurt er als iedereen gaat indexbeleggen in plaats van actief beleggen?
Het is nooit zo zwart-wit. Iedereen doet A of iedereen doet B. Het is altijd een combinatie van die twee. Dit is een hele theoretische vraag. Die wordt vaak gesteld. Het is leuk om bij een borrel over te filosoferen. Maar in de praktijk gaat het gewoon nooit gebeuren. Dus indexbeleggen zal blijven groeien. En er zullen altijd mensen zijn die actief willen blijven beleggen. Die toch willen proberen een beter rendement te halen. Ondanks dat het vaak niet lukt, zal het toch zo gebeuren. Zullen die mensen toch nog blijven, laat ik het zo zeggen.
Ja. Want sommige mensen denken van ja, leuk dat gemiddelde rendement, maar ik ga voor meer.
Precies.
En ik kan echt wel kiezen.
Ja, en er zijn dus beleggers, particuliere beleggers die dat denken. Maar er is een hele industrie van professionele beleggers die daarvan leven. Een heleboel zullen dat uiteindelijk niet volhouden. Maar er zullen altijd mensen blijven die het blijven proberen.
Ja, leuk. Ja, een van die mensen is Janneke Willemsen. Ja. Zo leuk, die heeft een boek geschreven, Blondjes beleggen beter. En daar legt ze uit hoe haar portfolio is samengesteld en wat voor rendement ze heeft behaald daarmee tot nu toe. Nou, ik word van die gedachte van actief beleggen, dus zelf kiezen in welke individuele bedrijven je inlegt, daar word ik enorm nerveus van. Dus ja. Ik weet dat dat voor mij niet iets is om te doen.
Nee, dat is al een reden om het niet te doen. Maar belangrijker nog is gewoon, kijk, ik heb het boek van Janneke Willemsen niet gelezen, maar ik heb een heleboel andere boeken in het verleden wel gelezen van actieve beleggers. En er zijn best beleggers, actieve beleggers, die een tijdje heel succesvol zijn geweest. Ik kan zo wat namen noemen. De allerbekendste is natuurlijk Warren Buffett. Ja. Maar goed, het feit dat hij zo bekend is, geeft ook aan hoe uitzonderlijk hij is. Er zijn bibliotheken volgeschreven door mensen die zeggen, ja, maar ik heb wel, ik weet wel hoe het met actief beleggen een beter rendement kan halen. Als je dan terug gaat kijken op lange termijn, zijn de meeste van die strategieën vallen uiteindelijk weer door de mand. Het onderzoek wat al dateert uit de jaren 60 van de vorige eeuw. En toen is het begonnen, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Uit de Universiteit van Harvard destijds, onder andere. En nu zijn we 50 jaar, een halve eeuw verder. En het is nog steeds zo, elk onderzoek laat zien dat verreweg de meeste actieve beleggers, en dan heb je het over 80% plus, de index niet verslaat. En degene die dat wel doen, als je terug gaat kijken, zijn van tevoren heel moeilijk te voorspellen. Beleggen is eigenlijk een kansberekening. Welke kans maak ik op een goed rendement met deze strategie, met die strategie, met die strategie? Het is gewoon een kansberekening. En met indexbeleggen heb je 80% kans op succes. En met actief beleggen 20%. Dat is het, kort gezegd.
Klinkt mooi. Nou, het is voor mij weer een bevestiging dat ik bij het passieve, dus het indexbeleggen, moet blijven.
Ja, heel goed.
Ik wilde als afsluiting nog even vragen. Stel nu dat een luisteraar denkt, hey, ik zou ook wel willen beginnen met indexbeleggen. Nu is het bij mij zo persoonlijk, omdat ik nog zo'n lange horizon heb. Dus ik verwacht dat ik het geld over 30 of 40 jaar pas ga gebruiken. Dat ik voor 100% in aandelen ben gestapt. En het risico daarvan is natuurlijk dat het heel hard kan dalen, maar het kan ook heel hard stijgen.
Kijk, inderdaad, waar je over praat is eigenlijk, moet je alles in aandelen? Of moet ik ook een stukje veiliger beleggen, bijvoorbeeld in obligaties of een spaarrekening aanhouden? En dat noemen we in het jargon de beleggingsmix. Dus wat moet de mix zijn tussen die relatief risicovolle aandelen, die wel relatief wat risicovoller zijn, maar wel meer rendement opleveren, en een veiligere belegging, die dus veel minder risicovol is, maar ook veel minder oplevert. Nou, die mix die bij jou past, hangt van een aantal dingen af. Ik ga even drie dingen noemen. 1, voor hoe lang je gaat beleggen. En de regel daar is heel simpel. Voor hoe lang je gaat beleggen, hoe meer risico je kunt nemen. Dus hoe meer je in aandelen kunt beleggen.
En dat noemen ze ook wel de horizon, hè?
De horizon, ja. Precies. Dat termijn, ja, precies. Dus hoe langer je gaat beleggen, hoe meer in aandelen. 2, je financiële situatie. Dus als jij belegt met geld wat eigenlijk over is, dan kun je meer risico nemen. Dat geld waar je zegt, van, nou, hier moet ik echt van leven. Dus als jij belegt voor je pensioen en je hebt verder helemaal geen pensioen, je hebt niks geregeld, dan moet je het iets voorzichtiger aan doen over het algemeen. Dan als je zegt, van, nou ja, ik heb een goede pensioenregeling, ik krijg AOW, alles is in orde en dit is gewoon een extraatje. Hè? Dus dat is 1. Je financiële situatie bepaalt ook hoeveel risico je kunt nemen. En de derde is hoe je zelf in elkaar zit. Dus wat in het jargon vaak heet je risicobereidheid. begin hadden we het er al even over. Hè? De ene persoon heeft geen enkele moeite met veel risico nemen. Anderen vinden dat maar eng. Ja, ik beleg alles in aandelen. Ik heb daar geen enkele moeite mee. Ik weet dat er tegenslagen zullen zijn, maar het komt altijd weer goed. Maar er zijn mensen die dat gewoon niet willen. En als je dat niet wil, dan is dat ook heel belangrijk. Dan moet je dat gewoon niet doen. Dus als je alles in aandelen zou beleggen en dan komt de grote crisis zoals in 2008. Hè, toen zijn de wereldwijde aandelenbeurzen ongeveer gehalveerd in waarde.
Goed.
Als je zegt van nou, dat is me wel iets te gortig. Dan zegt van nou, dat wil ik niet. Ik wil maar de helft. Ik vind 25% daling eigenlijk al een maximum. Nou, dan moet je dus niet alles in aandelen. Dan doe je de helft in aandelen en doe je de helft in veilige obligaties. Hè. We hebben ook twee fondsen daarin beleggen. Of je kan dat ook op een spaarrekening dan aanhouden. Dus je beleggingsmix, die mix waar je het over had, hangt van drie dingen eigenlijk af. Voor hoe lang ga ik beleggen? Hoe is mijn financiële situatie? Hoe belangrijk is dat geld voor me? En drie, hoe zit ik zelf in elkaar? Hoeveel risico kan ik aan als er een keer een crisis plaatsvindt?
Hoe snel word ik zenuwachtig?
Precies, hoe snel word ik zenuwachtig? Kan ik nog slapen? Uiteindelijk is het, je moet er natuurlijk wel comfortabel mee voelen. Wat we in het begin ook al zeiden, beleggen, ja, het is voor jou. Het moet jouw voordeel en geven. En je moet je er comfortabel mee voelen. Als jij veel risico gaat nemen, want je denkt het levert me het meeste op. Maar zodra er even een wiebeling is op de beurs en het daalt een beetje, word je onrustig en je slaapt niet meer. Nou, dan ben je verkeerd bezig. Moet je niet doen.
Goeie. En er is eigenlijk maar één manier om achter die risicobereidheid te komen. En dat is eigenlijk door gewoon te gaan beginnen. Net zoals dat je wil weten hoe rijdt een auto, ga een stukje proefrijden.
Ja.
Begin dan met iets met iets kleins, dat
kan, ja, dat is één. Ik denk dat het ook wel goed is om voordat je gaat beleggen toch na te denken van oké, die drie dingen waar ik het over had, voor hoe lang ga ik beleggen, hoe belangrijk is dit geld voor me en hoe zit ik zelf in elkaar, hoe ga ik om met die waardedalingen, hoe goed ben ik daar tegen bestand, zeg maar. Dan wel even goed over na te denken. Hè? En van ja, oké. En op onze website leggen wij ook uit hoe je op basis van die dingen bijvoorbeeld tot een geschikte mix kan komen. Dus daar kan je altijd even naar kijken. Er zijn ook andere sites waar dat soort dingen worden uitgelegd. En je hebt ook tools waarmee je dat gegevens invult. En dan kan je bepalen welke beleggingsmix voor jou geschikt is. Dus het is wel, denk ik, goed om daar toch even naar te kijken en mee te spelen. Maar inderdaad, als je dan toch nog twijfelt, begin met een kleine bedrag. Begin daarmee, doe je wat ervaring op. Maar ja, het kan lang duren vaak voor je een tegenslag meemaakt. En dan heb je toch heel wat rendement gemist in de tussentijd.
Ja. Leuk. En op jullie website staan dus ook voorbeelden van die beleggingsmix, hè? Ja. Dus stel dat je...
Ja, op onze website hebben we een kopje Zo werkt het. En daar wordt uitgelegd hoe je een portefeuille samenstelt. Dus eigenlijk wat je beleggingsmix, op basis van je horizon en de risico die je bereid bent te nemen, zo, welke beleggingsmix dan geschikt zou zijn. En dat invullen ervan is altijd heel makkelijk. We hebben één aandelenfonds en we hebben twee obligatiefondsen, maar één van die twee kun je kiezen en dan ben je klaar. Dus dat leggen we uit op onze website. Maar daar zijn ook allerlei boeken over geschreven en sites waar je daarover kan lezen. Er is heel veel informatie over op internet.
En het is verslavend.
Ja, voor mij wel, ja. Voor anderen, sommige anderen ook, ja. Maar we hebben ook heel veel klanten die eigenlijk dat beleggen helemaal niet interessant vinden, hoor. Ik denk daar zelfs dat de meeste van onze klanten totaal niet in beleggen geïnteresseerd zijn. Ze weten alleen dat het is verstandig om te doen. Dus doe het maar. Dit is een goede oplossing. En dan heb ik er verder geen omkijken naar. En kan ik andere leuke dingen met mijn leven doen. Nou, zo zitten de meeste van onze klanten in elkaar. En dat is ook prima.
Leuk, dankjewel. Wil je dus meer weten? De website is meesman.nl.
Klopt, ja.
Daar vind je dus heel veel informatie en dan kan je dus ook direct een rekening openen als je dat zou willen.
Gaat al helemaal online.
Helemaal online, dus ik hoef geen dingen op te sturen.
Helemaal niets.
Kijk, daar word ik ook al heel blij van. dankjewel Hendrik voor het interview, dat ik hier mocht komen en dat jij jouw expertise en visie op dingen met ons wilde delen.
Nou, graag gedaan. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik hoop dat het nog een keer kan.
Fijn. Ja, leuk. En de luisteraar natuurlijk bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast leuk? Dan help je ons door in je podcast app een review achter te laten. Dat kan een geschreven reactie zijn, maar ook een aantal sterren. Heb je nog vragen? Dan kan je die aan mij stellen via mijn blog www.tipsvantom.com. En je kan natuurlijk ook naar de website van meesman.nl. En daar staat ook een e-mailadres om je vragen te stellen.